We openen vanmorgen de Bijbel met elkaar bij Efeze 6, een heel bekend gedeelte, de geestelijke wapenrusting. Efeze hoofdstuk 6. Efeze 6 vanaf vers 10 tot het einde. En daarmee komen we ook aan het einde van de hele serie die we over de Efezebrief hebben gehad met elkaar. Efeze 6 vers 10, daar staat: verder mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad. En na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest, en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken zoals ik moet spreken. En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychicus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekend maken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zal vertroosten. Vrede zij de broeders en liefde met geloof van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade zij met allen die onze Heere Jezus Christus in onvergankelijkheid liefhebben. Amen. Lieve broeders en zusters, vandaag de dag, als je eens een keer een goede film wilt kijken, dan kom je bijvoorbeeld ook heel veel niet goede films tegen. En wat bedoel ik daarmee met niet goede films? Nou, ik denk dat heel veel films vandaag de dag, als ik dat zo eens een beetje bekijk en op me in laat werken waar het over gaat. Heel veel films gaan bijvoorbeeld over dat mensen een soort van zombie worden. Gaan over demonische wezens. Gaan over allerlei helden die superkracht hebben om allerlei dingen te kunnen doen. En het is zelfs zo dat het in kinderfilms gebeurt. Ik zie dat bij Nathanael wel. Dat je gewoon echt alert moet zijn op wat iemand kijkt, op wat je kinderen kijken. Voor hetzelfde geld zitten ze naar dingen te kijken waarvan de Bijbel zegt dat je daar verre van moet blijven, omdat het met witte, zwarte magie te maken heeft. En vandaag willen we gaan nadenken over staan blijven in de huidige tijd. Of staan blijven in de huidige strijd. En dat doen we aan de hand van drie punten. Het eerste punt wat we met elkaar gaan behandelen is dat we gaan kijken in de Bijbel dat het een oude strijd is. Een heel oude strijd die ook vandaag gestreden wordt. En het andere punt, tweede, is dat we gaan kijken naar de actualiteit van de strijd. De actualiteit van de strijd. En dan het derde punt is staan blijven. Gewoon kort, krachtig, staan blijven. En we zullen daar ook vanuit de Bijbel, vanuit dat gedeelte wat we met elkaar hebben gelezen, zullen we er ook echt over nadenken wat daarmee bedoeld wordt. Maar we komen eerst bij het eerste punt. De strijd waarmee wij vandaag ook te maken hebben in het leven waarin wij leven, is gewoon een heel oude strijd. Een heel oude strijd. Je zou twee lijnen vanuit het Oude Testament helemaal tot het einde kunnen neerleggen. Namelijk Babel, dat heeft alles te maken met datgene wat tegen God is. En je zou ook een lijn neer kunnen leggen, de andere lijn Jeruzalem. En waarin je steeds ziet dat Jeruzalem bij God hoort, dat het Gods stad is, dat hij daar voor eeuwig mee verbonden is. En als we eens gaan naar Genesis, dan wil ik u wat voorlezen uit Genesis hoofdstuk 10. Genesis hoofdstuk 10. Dat is na de zondvloed. Na de zondvloed. Dat kunt u lezen in die hoofdstukken daarvoor. Hoofdstuk 6 van Genesis, de voorzegging van de zondvloed en de opdracht om de ark te bouwen. Hoofdstuk 7 is de zondvloed zelf. Hoofdstuk 8 is het einde van de zondvloed en het offer dat Noach brengt. En dan gaat God een verbond aan met Noach. En dan zie je in Genesis 10, en dat gaan we een klein stukje lezen, Genesis 10, daar zie je allerlei volkeren ontstaan. Alle volkeren die er vandaag de dag zijn, ontstaan vanuit wat hier beschreven staat, Genesis hoofdstuk 10. En dan lezen we een heel kort gedeelte vanaf vers 8, Genesis 10, vers 8. En daar staat, en Gush verwekte Nimrod, en Gush is dan de zoon van Gam, de zoon van Noach. En Nimrod die begon een geweldenaar op de aarde te worden. Hij was een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere, daarom wordt gezegd, als Nimrod een geweldig jager voor het aangezicht van de Heere. Het begin van zijn koninkrijk bestond uit Babel, Erech, Akkad en Calne in het land Sinear. En dat koninkrijk, Babel en Sinear, dat zie je in de hele lijn van de Bijbel terugkomen. In de profeet Zacharia heeft er bijvoorbeeld een visioen over gekregen, dat hij een vrouw ziet, vrouw goddeloosheid, en dat die in een koperen ketel wordt een koperen ketel wordt gestopt, en er komt dan een lode deksel op, en dan komen er wezens als met ooievaarsvleugels, en dan wordt die vrouw goddeloosheid teruggebracht naar Sinear. Want je zou van Babel, je zou van Sinear kunnen zeggen dat daar de afgodendienst is begonnen. En dan kun je ook verder lezen in Genesis 11, want wat zie je daar gebeuren? Dat de mens een toren bouwt, die, en dat wil de mens doen, die tot in de hemel reikt, zodat zij God niet meer nodig hebben, maar dat de toren die zij, de mens, gebaakt hebben, voor eeuwig zal stand houden en voor eeuwig hen om de toren in de gemeenschap zal laten leven. God niet meer nodig. En Babel speelt ook nog een heel belangrijke rol als het gaat om het volk Israël. Want het tweestammenrijk, u weet het wel, na Salomo is het volk Israël verdeeld in 10 stammen en 2 stammen. Het 10 stammenrijk is weggevoerd naar Assyrië en 130 jaar daarna is het tweestammenrijk weggevoerd naar het Babylonische Rijk, naar Babel. En dan gaan we weer verder. En dan kom je in Openbaring 18. En daar wordt dan op een gegeven moment gesproken over de val van Babylon. De val van Babel. De val van het godsdienstige systeem. De val van alles wat aan dat systeem gehecht is. Ja, dat is heel veel. Want u kunt dat wel lezen in Openbaring 18, u zal dat voor uzelf eens moeten lezen. Maar dat gaat nog gebeuren in de tijd die voor ons ligt. Komt er hier op de aarde een economisch, een politiek en een godsdienstig systeem die helemaal doordrenkt is van Babel. Van alles wat tegen God ingaat. Van alles wat God naar de troon wil steken. En je leest dan in Openbaring 18... dat hele systeem in een heel korte tijd totaal wordt vernietigd. En dat dan de mens die gelinkt is aan dat systeem, ja, in radeloosheid verkeert. Want ja, wat moet je nu? Je had je hele hebben en houden gesteld in dat systeem. Je had dat systeem helemaal vertrouwd. Je was helemaal opgegaan in het systeem. En nu in een heel korte tijd wordt alles in één keer vernietigd. En dat lees je ook in Openbaring 18. Je ziet dat mensen gewoon echt radeloos zijn. Wat moet je nu? Wat gaat er nu gebeuren? Het is een oude strijd, ja, zeker. Het is een strijd van het begin. Een strijd opgezet ook door Satan, maar ten volle onder de verantwoordelijkheid van de mens ook aangegrepen. En het is een heel heftige strijd, die oude strijd. Het is echt een heel heftige strijd, want als je gaat zien wie daar dus achter zit, namelijk de Satan, en hoe de Heer Jezus in het evangelie de Satan noemt, dan noemt hij de Satan de mensenmoordenaar. Ja, het systeem van Babel, het systeem dat tegen God ingaat, neemt het niet zo nauw met een mensenleven. Mensenlevens worden verkocht als slaven. U kunt dat ook lezen in Openbaring 18. Want als het systeem wordt vernietigd, dan worden allerlei producten, allerlei grondstoffen daar genoemd. En dan op een gegeven moment staat er aan het einde, ja zelfs, dat ze zielen van mensen verkochten als handelswaar. Maar het komt omdat de duivel dit hele systeem infiltreert. De duivel wordt door de Heer Jezus de mensenmoordenaar genoemd. En dat maakt tegelijkertijd de strijd zo heftig, omdat de Heer Jezus en de Satan daarin radicaal tegenover elkaar staan. De Satan de mensenmoordenaar en Christus de redder van mensen. En je ziet die strijd. Zie je in alle heftigheid losbarsten, bijvoorbeeld op het kruis van Golgotha. Daar dacht de mensenmoordenaar: ik heb hem. Maar daar werd de overwinning beklonken door de Heer Jezus. De redder van mensen. Dus, staan blijven in de huidige strijd of tijd. Ja, wel met het besef dat het echt een oude strijd is. Dat het geen nieuwe strijd is die wij meemaken. Maar dat het echt een heel oude strijd is die wij ook vandaag de dag zien. En dan komen we gelijk bij het andere punt, de actualiteit van deze strijd. Nou, de actualiteit van deze strijd. Ja, die is heel actueel, deze strijd. En deze strijd is zo actueel dat u, dat jij daar dagelijks mee te maken krijgt. Met deze strijd. Omdat die mensenmoordenaar er alles aan doet om haar iemand, behalve Jezus, de Christus te zetten op de troon van jouw leven. Op de troon van uw leven. De mensenmoordenaar, de duivel en je eigen oude ik zijn er op uit om Jezus Christus niet te verhogen in je leven. En hoe doet hij dat? Door jou, door u wereldgelijkvormig te maken. En mensen die nog niet geloven in de Heer Jezus, ongelovigen, die probeert die mensenmoordenaar in zijn grip te houden, in zijn greep te houden. En je ziet dat hij er alles aan doet om mensen in de duisternis vast te houden. Dus ja, actueel, zeker. Zeker. Kijk, hij weet dat hij gelovigen niet meer uit de hand van Christus kan halen. Gelovigen mogen weten dat ze voor eeuwig in de handen van de Heer Jezus Christus liggen. Daar kan hij, de mensenmoordenaar, niets meer aan doen. Hij kan alleen de mensen vasthouden en misleiden die nog niet in hem geloven. Maar ja, wat doet hij dan met de gelovigen? Want je zou dan kunnen zeggen, nou, als hij toch niets meer met ons kan doen, dan zal hij ons ook wel met rust laten, toch? In deze strijd, in deze tijd. Dus dan is de actualiteit voor ons Ja, maar minimaal, omdat wij niet zoveel van deze strijd ervaren. En dat geloof ik niet. Want ik geloof dat deze strijd echt heel fel wordt gestreden. En hoe doet hij dat ten opzichte van de gelovigen? Nou, hij probeert de gelovigen in een van de dingen hoe hij dat probeert is dat hij, ik heb het al gezegd, gelovigen probeert in een wereldgelijkvormigheid te krijgen. Paulus zegt dat in Romeinen 12, vers 2. Daar zegt Paulus, en wordt niet aan deze wereld gelijkvormig. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Wordt niet gelijkvormig. En dat zegt hij vanmorgen ook tegen ons. En dat maakt de strijd vanmorgen ook voor ons heel actueel. Wordt niet wereldgelijkvormig. Gisteren met jongeren en met jeugd over gesproken dat het soms zo moeilijk is. Ook in de keuze die je maakt. Helemaal in deze coronatijd waarin je elkaar niet ziet, waarin je elkaar niet kunt opbeuren, waarin je elkaar niet kunt aanmoedigen om de Heer Jezus te volgen, is het wel eens zo dat je heel snel in de drukte van je bestaan ja, keuzes maakt waarvan je moet zeggen van, kan ik die wel maken in het licht van Jezus, de Christus? Ook tegen elkaar gezegd. En we moeten volharden. Het geloof heeft alles te maken met volharding. Dat je volhoudt in de strijd van het leven, in die actuele strijd. En dat je heel bewust bent dat je niet wereldgelijkvormig wilt zijn. Want ja, als de Satan jou of u wereldgelijkvormig maakt, dan bent u geen gevaar meer voor hem. Want iemand die wereldgelijkvormig is, gaat op in de wereld. Straalt niet meer van het licht van Christus. Is geen leesbare brief meer van onze Heiland. Maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Daar hadden we het nog over, ja. Gisteren. Wat is nou het doel van ons leven? Wat is nou het doel van het geloof? Wat is nou het doel van ons geloofsleven? En als we dat niet helder hebben, wat het doel is van ons leven, dan ligt wereldgelijkvormigheid of eigen werk, of ons eigen ik, heel makkelijk in het middelpunt van ons leven. Nee, het doel van ons leven, en dat moet echt duidelijk zijn, is dat wij in ons leven God verheerlijken. Dat wij beseffen dat wij in ons leven tot zijn eer leven. En voor niemand anders. En dat wij gericht zijn om te onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Want we zijn als christenen verbonden in Christus, levend in hem, zijn we gericht op God. Omdat hij het is in ons leven. En hij alleen. Hem willen we dienen. Of we nou jong zijn of oud zijn, hem willen we dienen door alles wat we doen in ons leven. En daar hoort wereldgelijkvormigheid niet bij. Wereldgelijkvormig, wat is dat eigenlijk? Nou, dat je meegenomen wordt in de draaikolk van gedachten, motieven, opinies, meningen, kreten, houdingen, doelstellingen. En dat je in die draaikolk erachter komt, hey, in deze draaikolk waarin ik verzeild ben geraakt, die de wereldgelijkvormigheid heet, waarin allerlei dingen, waarin ik luister naar allerlei dingen, naar gedachten, naar motieven, naar opinies, naar meningen. Hey, hierin staat niet meer Christus centraal, maar alles wat er gebeurt in deze wereld. Hoe onderscheid je dat nou? Nou, een paar voorbeelden. Je kunt door slinkse argumenten, lange monologen of veelvuldige interrupties medegelovigen proberen te overdonderen. Van jouw mening, van jouw gelijk. Of dat je niet het oordeel van vertrouwde geestelijke broeders accepteert, maar alles zelf wil onderzoeken en alleen vertrouwt op het eigen inzicht. Misschien wel actueel, juist in deze tijd. En dat we in de gesprekken die we hebben, in het uitwisselen van meningen, kreten, Christus niet centraal hebben. Maar ja, dat is in de communicatie hoe we met elkaar omgaan. Maar wereldgelijkvormigheid kan ook liggen in kledingkeuze. Kledingkeuze? Ja. Kledingkeuze. Gewoon. Kleding. Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, dat de Heer ook zeggenschap heeft over hoe wij ons kleden. En waarom? Omdat Hij de Heer is van ons leven. Omdat wij in alles wat we doen, of het nou eten, drinken, of uitgaan, of films kijken, of muziek luisteren, of ons kleden, dat wij alles wat wij doen, willen doen om Hem te verhogen in ons leven. Omdat wij niet toe willen geven aan de wereldgelijkvormigheid, omdat wij dwars door ons leven in deze tijd, in deze actuele strijd willen laten zien, wij behoren niet toe aan de wereld, maar wij behoren Christus toe. En Hem willen wij dienen. Hem willen wij verhogen in onze levens. Een ander punt waarin de strijd heel erg actueel wordt vandaag de dag is occultisme. Yoga of witte of zwarte magie. Het is voor mij even duister. Maar het hanteren betekent dat magie, het hanteren van bijzondere krachten voor of tegen de medemens. Oeh, gelukkig. Daar blijven we buiten. Ouderen? Jongeren? Blijven we daar buiten? Als we kijken naar films die we kijken, als we kijken naar hoe wij onze kinderen op laten groeien, met de tekenfilms die we kijken. Of moeten we soms toch toegeven dat we ook daarin wel wat wereldgelijkvormig zijn? Want ja, je wil ook niet op elke slak zout leggen. Maar besef dat het een oude strijd is, die in alle heftigheid wordt gestreden. En waar wij onderdeel van uitmaken. Misschien moeten we onszelf de vraag stellen. Zijn wij in ons leven herkenbaar als bruid van de Heer Jezus? Of ben je aantrekkelijk voor de wereld? Dat je echt weet van, ah ja, dat je tot de conclusie kunt komen in jouw leven, de wereld heeft mijn lief. En ik ken die strijd. Ik vind dat soms zo moeilijk. Hè? Echt. Ik vind dat soms zo moeilijk, ook in mijn eigen leven, naar mijn eigen vrouw, naar mijn eigen kinderen toe. Van wat laat je nou kijken, wat niet? Wat laat je nou luisteren, wat niet? En hoe ga je ermee om? Want ja, weet je, ja. Maar laat die vraag echt op ons hart komen. Laten we dat bidden ook. Dat de Heilige Geest dat in ons hart wil laten uitwerken. Lijken wij nou op de bruid van de Heer Jezus? Dat we zo uitzien naar Hem. Dat we zo verlangen om Hem straks te ontmoeten in de lucht, zeg. Onze bruidegom, dan komt Hij ons halen. Dan mogen we voor altijd bij Hem zijn. Of zijn we opgegaan in deze wereld? En Paulus zegt het in Efeze, heeft hij het over staan blijven. Derde punt, staan blijven. Hoe? In de kracht van de Heere. Vers 10 zegt het. Wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. En dan heeft hij het over, dat is ook het derde kopje, hè, staan blijven. Dan heeft hij het over stand houden, stand kunnen houden. Vers 13, stand kunnen houden aan het eind. En meerdere keren komt dat terug. Staan blijven. Ja, de wereldbeheersers en de machten van de duisternis en de geestelijke machten, het kwaad, zeker, dat is aanwezig, dat is actueel. Ook vandaag de dag nog, in alles wat wij naar ons toegeschoven krijgen. Die strijd is actueel, maar God zegt door de mond van Paulus, blijf staan. En staan blijven, lieve broeders en zusters, dat is dit. Dit is staan blijven. En wat je vandaag de dag ziet bij heel veel broeders en zusters, is dat ze niet staan blijven, maar dat ze gaan vechten en dan hier links bezig zijn met allerlei dingen. En dan op rechts weer allerlei dingen doen en maar ver weglopen. Terwijl God zegt, en u kunt het hier lezen in dit stukje. God zegt, stand houden. Staan blijven. Want als u wegloopt, als jij wegloopt, dan zit er een gat in de rij. Waardoor het heel gemakkelijk schieten is. Maar als wij stand houden, als wij blijven staan, zoals God het hier vanuit Efeze 6 heel duidelijk tegen ons zegt, met de waarheidsgordel, met het borstharnas van de gerechtigheid, met de helm van de zaligheid, met het schild van het geloof, met het zwaard van de geest en de sandalen geschoeid hebben met bereidheid om het evangelie te verkondigen, zo staan blijven, dan staan wij als een machtig leger in dienst van de Heer. En zal zichtbaar worden wie wij dienen. Namelijk Christus. En het getuigenis dat wij mogen geven is dat wij staan blijven. Dat ook al komt er iets op ons af, wat misschien ons uit het lood zal kunnen slaan, dat wij staan blijven omdat wij ook weten dat anderen naast ons met ons staande blijven. En dat is zo belangrijk, broeders en zusters, dat we dat beseffen. Je zou kunnen zeggen dat Paulus hier over dat stand houden en dat staande blijven een passieve houding aangeeft. Ja, passief inderdaad als het gaat om strijd. Wij hoeven niet te strijden. Wij weten dat A, de strijd gestreden is door onze Heer Jezus Christus en B, dat God voor ons strijdt. Dus wat dat betreft is het passief. En toch ook weer niet passief, omdat de houding van staan blijven een actieve houding is. Want er staat, bekleed u, vers 11, bekleed u met heel de wapenrusting van God. Want op het moment dat wij ons bekleden en dat wij continu bezig zijn om de dingen die God ons in zijn genade heeft aangereikt, het wapentuig waarin wij gekleed zijn, als wij daar continu mee bezig zijn, als wij continu met dat bekleden van God bezig zijn, in de kracht van God bezig zijn, dan zullen we werkelijk staande blijven. Anders niet. Anders niet. Daarvoor is de strijd te heftig. Ik Kijk, de grote list van Satan is dat je dus druk bent met strijden. Dat is niet... Ja, Paulus zegt het, strijd, de goede strijd van het geloof. Maar wat is die goede strijd van het geloof? Dat we gericht zijn op het goede, op de Heere Jezus. Zelfs in het overwinnen van het kwaad betekent niet dat wij het kwaad te lijf gaan, maar betekent dat wij het kwaad overwinnen door... Nou? Door het goede. Door het goede overwinnen wij het kwaad. Dus waar moeten we mee bezig zijn? Met het goede. En wat is dat? Nadenken over datgene wat God ons in Christus heeft gegeven. Dat onze gedachten dingen bedenken die boven zijn. Waar de Heer Jezus is en waar we Hem verwachten. Oh, dat is mooi zeg. En dat we bezig zijn met het schild van het geloof. Dat wij erachter gaan zitten. En dat wij merken dat alle vurige pijlen uitgeblust worden op het schild van het geloof. Omdat wij ons schild gewoon vast hebben en staande blijven. Dat wij met het woord van de geest staan blijven. En dat wij als er een verleiding komt, net als Jezus de Christus, tegen de Satan of tegen onze verleiders zeggen, maar er staat geschreven met het woord van de Heere God. En daarmee gewoon één beweging, hen die ons willen laten struikelen, wegdrijven. Omdat het woord van God zo belangrijk is. En dat wij bereid zijn om het evangelie te verkondigen. Juist ook in deze tijd. Dat we niet bereid zijn om allerlei leringen of allerlei dwalingen of allerlei misleidingen uit te zoeken. Maar dat wij bereid zijn om Jezus te verkondigen. De Christus. Dat wij zijn genade laten zien. Aan jongeren, aan ouderen. En dat wij ons hart, ja ons hele borst bewaren. In de gerechtigheid van God. Omdat wij weten dat zijn waarheid, niet onze waarheid, want het is het wapen wat God ons geeft, dus zijn waarheid, dat wij zijn waarheid om ons middel dragen. Staan blijven. Niet opgeven. Juist in deze tijd. Hoe moeilijk het ook is. En dan als... Je zou het kunnen zeggen, ik beeld het me altijd wat in, maar je zou dan kunnen zeggen als een totale bescherming, zegt hij, bid voor elkaar. Bid voor elkaar. En ik hoop dat u ook vanmorgen voor mij gebeden heeft. Ik heb uw gebed nodig. Want voor mij is de strijd net zo heftig. Ik heb uw gebed nodig om staande te blijven en om het woord van de Heere God te verkondigen. Zonder uw gebed hou ik het niet vol. En ik wil u echt bidden. Echt. Smeken. Blijf ook voor mij bidden. Laten we blijven bidden voor elkaar. Laten we blijven bidden voor de hele gemeente, voor broeders en zusters die het moeilijk hebben, die een taak hebben. Die geen taak hebben. Ja, dan heeft u altijd een taak. We hebben allemaal altijd een taak. Altijd. Een van de grootste taken is, bid voor elkaar. Op mijn kamer, op mijn studeerkamer, er staat een plankje, ik zeg het even in het Nederlands, u kent dat van mij wel, dat Engels-Nederlands. Maar ik zeg het even in het Nederlands, daar staat gebed verandert dingen. En dat geloof ik echt. Dat geloof ik echt. Als je kijkt naar verschillende dingen die God in zijn genade, in zijn barmhartigheid heeft gedaan, lange geleden en korte geleden, dan zijn dat dingen die door gebed tot stand zijn gekomen. Bid voor elkaar. Ja, staan blijven in de huidige strijd, in de huidige tijd. Ja, het is een oude strijd. Je ziet het van Babel vanaf het begin tot het eind. Het is een heftige strijd. Ja, het is ook een heel actuele strijd. Een strijd waar wij middenin staan, omdat wij in de Bijbel leven. Maar blijf staan. Zoals God het van u vraagt, van jou vraagt. Laat niet toe dat je valt, omdat de krachtige werking van Gods geest in ons is. Amen.